Wij krijgen, als het goed is, een dia te zien. Deze dia. Oké. Eerst even een korte inleiding. Als je iets wil zeggen, denken, vragen, maar dan ook hardop, steek even je hand op voor de microfoon. Ik heb al een korte inleiding gehouden over hoe we bij Stefanus terechtkomen. En dat zit eigenlijk ook in het eerste punt wat hier staat. Strijd van Stefanus. Israël is vastgelopen, de geest zet in beweging. Dat is in hele korte woorden datgene wat er gebeurt in Jeruzalem in het begin, misschien nog wel op het Pinksterfeest, dat de geest van Christus, de geest van vrijheid, ze hadden alles gemeenschappelijk, niemand kwam tekort, al die dingen meer, die lezen we. Die geest die gaat door de straten van de stad, door de harten van de mensen, maar er komt ook een tegenbeweging. Er zit in de mensen, en dan wordt nu een groep voorgesteld, de Grieks sprekenden, daar zit iets wat mopper oplevert. Mopper. En wij hebben, dat heb ik een tijdje terug al gezegd, we hebben dan de neiging om als iemand zegt, ik heb een probleem en dat moet jij oplossen, dat wij dan gaan lappen. Dus met andere woorden, dat het probleem van de Grieks sprekende zou dan door eerlijk delen, door de Aramees sprekende moeten worden opgelost. Wat Stefanus doet, is iets anders. Stefanus gaat preken. Zoals in de inleiding al gezegd, we weten niet wat hij aanvankelijk tegen die mopperaars heeft gezegd. Dat weten we niet. Het betekent alleen wel dat zijn preken onder die mensen, en je kunt je dus afvragen van als je kijkt naar de vruchten van de geest, de vrucht van de geest, daar zit geen mopperen bij, dus er zal een zekere tegenkanting tegen dat mopperen zijn geweest. Het wekt in ieder geval bij de mensen een neiging op om met hem in discussie te gaan. Vrijheid van de geest, wijsheid van de geest aan de ene kant en strijd die dat ontketent aan de andere kant. Wat doet Stefanus? Ik heb het nu maar even vastgezet met Israël is vastgelopen en de geest zet in beweging. Stefanus die wordt dan uiteindelijk bij het Sanhedrin gebracht omdat hij zich moet verantwoorden. Hij wordt aangeklaagd en hij wordt aangeklaagd op twee punten. Je zet de gebruiken van Mozes aan de kant en je preekt continu tegen de tempel. Nou, ik heb uitgelegd wat de logica van die aanklacht was, dat het ook wel logisch was. Maar dan begint hij met te vertellen aan het Sanhedrin wat ze al lang weten. En als je die preek, of nee, het is geen preek, als je die toespraak van Stefanus in één keer doorleest, dan denk je bij jezelf, wat zegt hij nou meer dan de gemiddelde kindernevendienstleider? Hij vertelt over Abraham, hij vertelt over Jozef, over Mozes, over... Wat zegt hij nou meer? Nou, dat is dus ook de trigger bij mij geweest van wat maakt ons nou zo boos in die preek? Nou, we beginnen bij Abraham. Dat hebben we gelezen. Voor de mensen thuis, mijn tweede punt hier is dat hij gaat preken en hij zegt dan, Abraham geloofde, Abraham bezat niet en Abraham ontmoette God. Dat zijn de drie dingen die ik eruit gehaald. Er zijn meer dingen uit te halen, maar ja, je moet een beetje beperken. Abraham geloofde. Vanmorgen heb ik gezegd van, wij weten niet hoe Abraham die stem van God heeft gehoord. Die tegen hem zei, verlaat het jouw bekende, hè? Verlaat je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Abraham ging op weg. Dat deed hij, maar wij weten niet hoe hij dat gehoord heeft. En dus of dat nou een stem uit de hemel was, of dat hij een interpretatie gaf van de dingen die gebeurden, dat hij misschien wel weggejaagd werd, weet ik veel. Staat er allemaal niet, maar Abraham hoorde dat en hij ging op pad. Waarom noem ik dat Abraham geloofde? Omdat de opdracht die God gaf, was, kom hier naar het land wat ik je wijzen zal. En daar moeten we even aan wennen. Ik snap ook wel dat je dat misschien de volgende keer alweer kwijt bent, maar er staat letterlijk, kom hier naar het land dat ik je wijzen zal. Dus alsof Abraham daar bij de spreekstoel staat en God hier, dat hij tegen Abraham zegt, kom hier, maak een gebaar voor de mensen thuis, hè, maak ik een gebaar naar mij toe, naar het land dat ik je wijzen zal. Maar het land dat gewezen wordt, is dan het land waar God al is. Kom hier naar het land dat ik je wijzen zal. Voor Abraham aan de andere kant, als hij op pad gaat, en nou sta ik voor de mensen thuis, sta ik bij dat spreekgestoel en ik kijk de richting op van waaruit God sprak. Abraham gaat op pad, hij loopt dus die kant op, en hij komt erachter dat waar hij komt, dat God daar is. Dus zijn geloof is dat hij de eerste stap zet. Dat hij loslaat wat hem bekend is. Ten dele, hij kent Ur der Chaldeeën, hij kent zijn familie. In Garan is een deel van zijn familie blijven wonen. Maar dat laat hij los. Het bekende, kunnen we zo meteen eens over praten, van wat is dan voor jou het bekende wat je los zou moeten laten. En hij gaat op pad. Dan komt hij uiteindelijk in Canaan, maar dan staat er dat hij nog geen voetstap kreeg. Nog geen voetstap. Er wordt wel weer gesproken over de belofte, maar het gaat dan over nageslacht en al die dingen. Er wordt alleen gezegd dat Abraham geloofde en hij bezat niet. Geen voetstap gaf God hem in het land. Dat is het tweede, dus met andere woorden, Abraham was in die zin een have not. Hij had niet, hij was steeds onderweg en hij bleef onderweg. En hij ontmoette God. Ontmoette God op de plaatsen waar hij kwam. Ik heb vanmorgen gezegd, hij ging waar God was, maar waar hij ging was God. Die twee die hangen bij elkaar samen. En in de preek van Steven, of in de toespraak van Steven, dus wordt zelfs gezegd dat God al heeft gezegd, ik zal ze ook brengen in een land van verdrukking, ik zal ze brengen in Egypte, en dat zei hij maar een land van verdrukking, maar het volk dat ze verdrukt zal ik dan ook weer vernietigen. Dus overal waar, dus ook in de ellende, daar is God. En als je daar komt, ontmoet je God, en omdat jij er bent, is God daar. Om te zorgen, om je discussiepartner te zijn, om je te troosten, om je op weg te helpen. Nou, wat dan ook. Even hier rust. De combinatie tussen die twee. Israël is vastgelopen, de geest zet in beweging. En Abraham. Dat wil eigenlijk zeggen dat Stefanus nu al zegt. De geest van Christus in de opdracht maak alle volken tot mijn leerlingen. Zet ons in beweging. En is voor ons de enige vraag. Geloof jij? Geloof jij dat je een stap mag zetten? Geloof jij dat waar jij komt, dat God daar is? Geloof jij dat jij komt waar God is? Dus die beide. Hij geeft dan Abraham als voorbeeld. Dan gaan we naar het derde punt toe, maar dan wil ik je erop wijzen dat Abraham, ja, nogmaals, de NBV die is wat kreupel in deze vertaling, maar Stefanus spreekt steeds over onze vader Abraham. Ons volk. Dus hij sluit als het ware zichzelf bij dat Sanhedrin binnen van jullie hebben dezelfde geloofsgrond als ik. Op één punt na, en dan zegt hij, dan kom je bij punt 3, jullie wonen in dat land. En dan zegt hij heel bewust, jullie. Daar kun je natuurlijk een paar dingen van denken. Stefanus woonde waarschijnlijk niet in Jeruzalem. Hij heeft ook een Griekse naam, dus hij zal ergens anders vandaan zijn gekomen. Hij zal in een ander land, dat weten we niet precies waar hij vandaan kwam, ook niet waar hij naartoe, ja wel waar hij naartoe ging, maar ook waar hij naar terug zou keren. Maar hij vertegenwoordigt wel een groep van uitheemse Joden, dus Joden die niet in Canaan wonen. Nou, maar hij zegt heel bewust daar, jullie, dan is het niet meer waar wij wonen of het land dat wij gekregen hebben. Alsof hij zich loskoppelt. Ik hoor daarin dat hij daar eigenlijk van zegt, moet je luisteren, er is een deel van het volk onderweg gebleven, flexibel gebleven, in de geest stappen gezet, nieuwe dingen ontdekt, God ontdekt op allerlei plaatsen en waar wij gingen, daar was God ook. En er is een deel van het volk is blijven hangen in de traditie, in de overlevering, bij het stenen gebouwde tempel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus hij legt hier, zo beluister ik het, hij legt hier een duidelijke breuk tussen zijn hoorders en hemzelf. En daar zit een heel belangrijk pijnpunt. Dat pijnpunt is misschien niet eens dat wij het precies kunnen uitleggen, maar het pijnpunt is dat hij tegen zijn hoorders eigenlijk zegt, jullie zitten vast. Jullie zitten vast. En het kan dan ook niet verbazen dat op het moment dat de geest losmaakt, dat de geest nieuwe dingen gaat doen, dat jullie daarbij in verzet komen. Dat jullie blijven stoken tegen wat de geest doet. Nou, Hij kan daarmee ook zeggen van er is ook een deel dat wel op pad is gegaan. Hij zegt het nog niet, maar hij zegt dan eigenlijk, zeg maar, van de weromstuit zegt hij dan, ja, maar wij zijn wel op pad gegaan. Wij hebben de geest wel gehoord. Wij hebben de stappen wel gezet. Nou, over tempel en gebruiken van Mozes heb ik het al een keer gehad. Als je daar nog wat over weet, dan hoor ik het zo meteen wel. Maar hier komt duidelijk een breuk tussen die twee. Maar waar ook een breuk komt, is in ons denken. Want wij lezen dat en wij vragen onszelf af, maar waar ben ik dan blijven vastzitten? Hoe zien mijn geloofsstappen er dan uit? Waar zet ik dan morgen een stap heen? Ik bedoel, het leven is morgen toch precies hetzelfde als vorige week maandag. En de diensten in de kerk zien er toch ook allemaal hetzelfde uit. En de liederen die we opgeven, noem het verder maar op. Dus waar mis ik dan de boot? En dat begint te vreten van binnen. Je kunt het een serieuze vraag maken. Je kunt ook boos worden. Je kunt je ook gaan verzetten. Van, oh, zo heb ik het nog nooit gehoord. Of er klopt niks van. Of het moet anders. Of noem het verder maar op. Oké. Dat was punt 3. Het argument van Stefanus, waarin ik in ieder geval, nou ja, verwijt wil ik niet zeggen, maar wel de kloof hoor tussen hemzelf, een man vol van geest en wijsheid, en de groep mensen die hem ter verantwoording vraagt, op het punt dat hem wordt verweten dat hij de gewoonte van Mozes en de tempel aan het afbreken is. Wat is nou de essentie van het verhaal? De essentie van het verhaal is dat Stefanus in dit stukje toespraak zegt, luister, jullie opdracht is, waar je gaat, gaat God. Is God. En waar God is, daar ga jij. En dat is een zo ontiegelijk belangrijke les voor ons allemaal. Waar jij morgen ook terechtkomt. Ga eens even stilstaan of stilzitten. En realiseer je dat je op dat moment met God in gesprek kunt zijn. Wat dan ook de situatie is, dat Hij er is. Hoe mooi of hoe lelijk de situatie ook is, hoe moeilijk ook, maar waar jij gaat, dat is de opdracht van God, kom hier naar het land dat ik je wijzen zal. Waar jij gaat, is God. Betekent dat dan ook niet, betekent dat dan niet dat wij foute keuzes kunnen maken? Dat wij bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, ik ga morgen linksaf, terwijl de Bijbel aan alle kanten roept, nee, je moet rechtsaf. Betekent het dan niet dat als wij linksaf gaan, dat God daar dan niet is? Nee, dat betekent het niet. Als jij in weerwil van alles wat anderen kunnen zeggen dat de Bijbel van jou vraagt, als jij in weerwil van al die woorden toch de andere kant op gaat, dan is God waar jij gaat. Als alle anderen rechtsaf gaan, is God daar ook. Om te spreken, om mee te gaan, om te troosten, om te bemoedigen, om te corrigeren. Maar nee, waar jij gaat is God en God is waar jij gaat. Of waar God is, daar ga jij. Oké. En dan, punt 5. Nog steeds niemand die wil reageren? Nee? Oké. Punt 5, ik heb hier gezet en daar moet ik even mee uitkijken. De vergissing, dat staat bij mij tussen aanhalingstekens, de vergissing van het beloofde land. Het is geen bezit, het is een weg. Want het beloofde land, daarvan hebben wij als mensen, en dan, ik kan niet in het Joodse hart kijken. Hè. Ik weet niet wat Kanaan voor de Jood is. Maar wij hebben als, nou ook als kerkmensen, hebben wij ook een beeld van het beloofde land. Wat we dan bedoel ik niet de camping volgende week, maar ik bedoel echt wat je dan ook maar als beloofd land ziet. Wij hebben daar een beeld van. Daar zijn wij naar onderweg. Dat gaan wij beërven en dat kan gedefinieerd worden. Ik heb deze week weer een prachtige beschrijving gevonden van alles wat het beloofde land voor christenen zou zijn en dergelijke. Als je er zo mee omgaat als een vastgezette werkelijkheid, als een punt in de tijd, deze tijd of een andere tijd, maar als je er zo mee omgaat, dan is het beloofde land een vergissing. Waarom? Omdat je dan spreekt vanuit je gevoel van bezit en veiligheid. En dat is ontiegelijk essentieel. Want heel veel mensen, nou goed, ik noem alleen maar de vluchtelingenstroom van de laatste tijd. Waarom roept dat in West-Europa zo tegengestelde reacties op? Omdat het menselijk is om je eigen huis en haard, je eigen tuintje te verdedigen, alsof dat jouw ziel en zaligheid is, alsof dat van jou is en jij hoort daar en dan moet iedereen afblijven. Dat vind ik altijd heel grappig, Ik mag mij ook inzetten als buurtbemiddelaar. En dan kom je soms bij buren die ruzie hebben. En bij tijd en wijle gaat het letterlijk over een 1 centimeter verkeerd staande schutting. Dan denk je ook bij jezelf, wie heeft de aarde aan jou gegeven? Wie heeft de grenzen bepaald? Wie in 's hemelsnaam, ik heb 1 keer met catechisanten in Noordse Schut, in Drenthe heb ik daar een geintje mee uitgehaald. Want die zeiden inderdaad ook een beetje taal van, ja, de buurtenlanders die moeten buurten blijven. Ja, en dat waren een paar mensen en anderen niet hoor. Begrijp me goed, ik zeg maar niet alle mensen op één hoop. Maar toen wij daar een keer de gelegenheid voor hadden, zijn we naar Zwarte Meer gegaan. Kennen jullie Zwarte Meer? Grensplaats achter Emmen met Duitsland. En toen ben ik naar de grenspost gelopen, die was al lang weg. Want de grenzen waren lang open. En toen ben ik met ze een paar keer heen en weer gelopen over die grensplaats. Ik zei, waar staat nou het lijntje waar Duitsland begint eigenlijk? Ze zaten me echt aan te kijken, ja. Ja, dat staat er niet. Ik zei, nou, wie bepaalt dan waar mensen mogen zijn? Wie heeft dan de wereld verdeeld? Wie heeft dan ervoor gezorgd dat jij een binnenlander bent en iemand anders een buitenlander? Snap je? Maar wij hebben de neiging om dat ontzettend vast te zetten. En dat maakt ook dat wij de beweging van de geest vaak niet kunnen meemaken. Dat noem ik de vergissing van het beloofde land. Het land hier, waar je ook komt in deze tijd, is geen bezit. Nog geen voetstap. Ook al heb je je hele hypotheek afgelost, de Bijbel zegt dan tegen je, als je dan denkt dat je binnen bent, dwaas deze nacht neem ik je ziel van je. En dan gaat het huis, dat gaat naar iemand anders toe. Je hebt geen bezit. Het bestaat gewoon niet. En waarom moeten we dat nou zo nadrukkelijk zeggen? Omdat namelijk het hebben de oorzaak was van het gemopper. Zij hebben meer dan wij. Ja, maar je hebt helemaal niks. Snap je? Dus het is een vergissing. Het is geen bezit. Het is een weg. Datgene wat je hebt gekregen, de dag van vandaag, de mogelijkheid om hier te zijn, om te zwijgen of te spreken, om te zingen of muziek te maken of niet mee te zingen, dat is een weg. Het is niet een bezit, het is niet van jou, het is niet van mij. Maar waarom dan wel? Wat is het dan wel? Nou, het is een weg die we kunnen gaan in antwoord op Gods roeping, kom hier naar het land dat ik je wijzen zal, en de opdracht van Jezus, maak alle volken tot mijn discipelen en leer hen onderhouden wat ik ze geboden heb. Daarom ben je hier. Nou, dan ben ik bij het laatste punt. Het laatste punt is in dit stukje van de reden van Stefanus. We komen dus heel anders. Nu is hij nog heel mild. De uitdaging in de reden van Stefanus is dat hij eigenlijk tegen de mensen zegt, geloof en ga op weg. Moet je even voorstellen dat hij voor het Sanhedrin staat. Zeer geleerde, naar we ook aannemen, zeer vrome mensen. En dat hij dan eigenlijk in zijn boodschap zegt, broeders, geloof en ga op weg. En stop met een discussie over wat wel of niet tegen de gebruiken is, of wel of niet tegen de tempel, of noem het verder maar op. Maar ga op weg. Lever je uit aan de leiding van de geest. Word ook vervuld met de geest van Christus. En ga de wereld leren liefhebben. En dan ben ik weer terug bij het begin. De strijd van Stefanus begon bij gemopper. En hoe je het ook went of keert, hoe weinig mensen ook hebben, op het moment dat ze worden tegengehouden in Hongarije, een trein stopte 10 kilometer buiten Boedapest bij een kamp, en wij gaan niet in een kamp, ze wierpen zich, en ze begonnen te protesteren, van wij willen naar Germany, dan begint het bij ons. Ja, tenminste, ik heb een paar mensen gehoord, ik weet niet of het jullie allemaal geldt, begint er bij ons iets te werken van, ja, maar het is jullie land niet, het is ons land, wij, hè, dit, dat. Nou moet je niet ook nog moeilijk gaan doen als je al problemen hebt en je wilt gastvrijheid, dan moet je niet gaan protesteren in de straten van Boedapest, Wenen of Heidelberg of waar je dan ook maar komt. Ja, ho, wacht even, maar dan ga je uit van het gemopper. En Stefanus die zegt dan tegen je, nee, wees vervuld, word gevuld door de geest van Christus en leer de volken liefhebben. In plaats van dat je je verzet tegen dit soort bezitterige ruzies. Nou, dit is het eerste stukje van Stefanus' toespraak richting het Sanhedrin. Tot slot, aan het eind van het hele verhaal, komt het erop neer dat Stefanus tegen het Sanhedrin zegt, jullie geloven niet. En dan worden ze zo boos dat ze hem lynchen. Pie. Alsjeblieft.
Dankjewel. Je zegt, dat Stefanus zegt, je moet vervuld worden van de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest? Met Pinksteren, dan stort, je hebt God, Zoon, Jezus en de Heilige Geest. Met Pinksteren ging Jezus weg en hij zei, op al vlees zal mijn geest uitgestort worden. En dat kan je ontvangen. Ik denk dat Stefanus dit heeft mogen ontvangen. En vanuit dat geloof en vanuit dat ontvangen probeerde hij het Sanhedrin erin wakker te schudden. Maar vrome geest is nog geen heilige geest. Ik denk dat ze niet samen het lichaam van Christus nog waren. En van daaruit dat die tweestrijd.
Maar wat is precies je vraag nou?
Nou, mijn vraag, en niet zozeer mijn vraag geloof ik. Ik heb begrepen van dat je zei, waarom was het volk zo aan het mopperen, waarom? Hè? Dus dan is mijn gedachte, wat ik in me krijg, dat is dat Stefanus de Gods geest ontvangt. Die geloofde letterlijk, werkelijk, met zijn hele ziel waar het om ging. En die vertelde tegen het Joodse volk, tegen Sanhedrin. Jullie geloven niet. Ja, en zij denken dat is wel zo. Dus
ja. Ik snap hem. Ja. Wil iemand hierop reageren? Want dit is best een hele indringende punt. Ik zal proberen een begin te maken. Ik zal met een heel praktisch voorbeeld beginnen. Ik mag zelf graag met mijn rugzak en een slaapzak en een bivybag, dat is niet meer dan een plastic hoesje rond mijn slaapzak, erop uittrekken en dan zeg maar de bergen door en noem het verder maar op. Bij tijd waren neem ik iemand mee. Een van de kinderen of een vriend of wat dan ook. Een van de kinderen die reageerde toen eens een keer van, maar dat durf ik helemaal niet. Want ik heb het gevoel dat ik aan alle kanten bedreigd word. Ja? Dan heb ik dat helemaal niet. Ik heb niet het gevoel dat ik bedreigd word. Je kunt zeiknat regenen, maar dat is ook het enige. Maar ik heb niet het gevoel dat ik bedreigd word. Hoe komt dat? Omdat ik in mijzelf ervaar dat het gewoon heerlijk is om die vrijheid in te stappen. Dat ik het heerlijk vind, laat ik het zo zeggen. Dus dat ik het prachtig vind om te genieten van de natuur, van de sterren in de nacht en mijn potje te koken en noem het verder. Maar ik heb helemaal die angst niet. Dat is een zegen, dat kan. Maar als je nou eens dat even als beeld pakt voor het leven uit de geest. Heel veel mensen die worden bang als ze eraan denken dat ze misschien hun huis kwijtraken of hun gezondheid kwijtraken of dat anderen het van ze afpakken of enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar zeg ik geen goed of kwaad van, maar het is wel een gevangennemende gedachte. Ja, je wordt als het ware in je geest gevangen genomen door misschien pakken ze je huis wel af. Of misschien stelen ze je auto wel. Of misschien ik haalde niet voor niets zeg maar het buurtbemiddelingswerk aan. Omdat het bijvoorbeeld ook een keer een ruzie over iemand die vond dat de openbare parkeerplaats tegenover zijn huis min of meer zijn recht was om daar zijn auto neer te zetten. En de buurman die moest hem dan maar één blokje verder zijn. Het gevoel van alles gestructureerd, daar ben ik veilig bij. Dat is wat er in geloof ook gebeurt. Wij kunnen heel makkelijk in geloof de dingen voor zeker aannemen. Dan zijn we veilig. Als we maar dit doen in onze liederen, als we maar dat doen in onze dagelijkse regelmaat, als we maar zo vaak naar de kerk gaan, als we maar dit en als we maar dat, dan voelen we ons veilig. En soms is er nog het verlangen, is dit nou alles? Zeker als we het aan de kinderen moeten uitleggen, van waarom doe je het nou? Ja, is dit nou alles? Dan kan er soms iets binnenkomen van de mist wel vrijheid. Wat Stefanus doet, en dat zie je dus in de geest van Christus, die pakt een enorme vrijheid en die interpreteert Gods woord ook op een heel eigen manier en komt frank en vrij, wandelt hij de wegen van het geloof langs. In liefde. Nou, daar is een verschil. Kan ik dat duidelijk maken? Kan ik aan een kind duidelijk maken hoe leuk het is om niet bang te zijn in de nacht, in de Alpen? Nee, dat kan ik niet. Dat lukt me niet, dat moet je gegeven zijn. Ik kan natuurlijk wel het kind meenemen. Ik kan natuurlijk wel het kind meenemen en het dan leren. Maar dat kind is nu dit jaar voor het eerst in de eentje weg geweest met een rugzak en een bivybag. En die kwam terug en zei, dat doe ik nooit weer. Maar goed, je wil reageren, ogenblikje.
Ja. Is het voorleven van de ouderen dan niet een goed voorbeeld om je over die bangheid heen te zetten? Gewoon het voorleven.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Hoe ervaren ouders dat, of ouderen dat? Het voorleven van vrijheid, raakt dat je kinderen? Kun je het zelf? Wie wil daarop reageren? Nee. In de microfoon. Alsjeblieft.
Volgens mij leer ik dat nu van mijn kind. Vrijheid.
Leg uit. Even voor de mensen, jullie kind is hoeveel maanden?
Vijf.
Vijf maanden. Ja, leg uit.
Nee, niet. Die is alleen bezig met om zich heen kijken. En speeltjes. En lekker praten, brabbelen. En wij zijn heel druk bezig met gasthouder, huis, werk. Nou, gewoon druk maken.
Ja, oké, dankjewel. Die kant op. Alsjeblieft.
Zou die vrijheid niet van beide kanten kunnen komen? Want bijvoorbeeld dat je ouders, als je ouders heel gestructureerd zijn, sorry pap, dan leer je dat je kinderen ook, tenminste in het begin wel, totdat ik bijvoorbeeld ouder ben en ik meer vrij ben geworden, dan zou ik het zeg maar andersom eventueel kunnen leren.
Ja.
Zeg maar dat het beide kanten op kan gaan. En net zoals wat hij zegt, dat als je je kind ziet spelen, dat je daar zelf dan ook weer van leert. Dus ik denk dat het beide kanten op kan gaan.
Ja, de uitdagende vraag is nu, pap, leer je de vrijheid van je dochter? Ja, leer je dat? Ja, dan mag je antwoord op geven als je wil. Als je wil hoor, je moet je er mij
niet. Ze is een jaar lang vrij geweest en ze is nu net weer een paar weken terug binnen huis. En ik heb daarvan geleerd om de vrijheid te gebruiken. En ik merk ook dat zij een stuk vrijer is geworden in dat jaar. Dus in die zin, ja, kunnen we straks nog even zonder mama over praten.
Zonder mama? Wie wil wat? Dit is een hele essentiële ervaring. Hè? De ervaring van vrijheid. En ook naarmate je ouder wordt, dat je merkt dat je gewoon gaat vastzitten in een aantal gebruiken, gewoontes. Die je weliswaar heel goed bijbels kunt funderen. Maar waarvan je misschien ook in je gebed wel eens zegt: van Heere God, is dit nou alles? Andere kant op. We hebben lekker aan het trimmen vandaag. Alsjeblieft.
Ja, ik wil er iets over zeggen. Ik kom uit een heel conservatief gezin. Dus qua geloof is allemaal heel erg volgens de regeltjes. En ik heb ook op een reformatorische school gezeten. En daar heb ik duidelijk gezien dat geloven echt niet aan die regeltjes vastzit. Je hoeft niet per se een rok te dragen. En je hoeft niet per se je zo en zo met die begroep te begeven. Dus daar heb ik geleerd eigenlijk dat geloof ook gewoon vrijer kan zijn.
En was dat eng of was dat niet eng?
Nou ja, goed, weet je, op dat moment weet je niet beter, want dan ben je jong, dan ben je 12 of zo. Maar ik heb wel gezien van, joh, waarom mag iemand zijn haar niet laten groeien, of juist wel, of waar zit hem dat dan in? En dan wordt het wel uit de Bijbel gefundeerd, maar ik denk van, nou, God, die is vast niet zo bekrompen, dat kan ik me niet voorstellen. En daar ben ik verder uit gaan groeien. Ja. Mijn ouders waren het daar niet zo heel erg mee eens, maar die zien nu ook wel van, nou, het kan ook wel anders inderdaad.
Ja, ja.
Je kunt je wel binnen Gods woord begeven, maar ook op een vrijere manier.
Ja. Maar. Wie wil reageren?
Nou, ik zit ook te denken aan dat beeld, hè, van waar je gaat is God en waar God is ga je. We zeggen natuurlijk heel vaak tegen elkaar dat je God, de Heer Jezus, mag volgen in zijn voetspoor. En dat roept toch altijd het beeld op van je gaat achter hem aan. Dus je kijkt misschien meer God in de rug, daaruit volg je hem. En dit roept veel meer het beeld op van God draait zich als het ware om. En die loopt misschien achteruit met zijn gezicht naar jou toe, voor jou uit. En waardoor hij iedere keer op de plek is waar jij ook komt. En daar zit, aansluitend op wat er net gezegd was, naar mijn gevoel ook wel meer die vrijheid nog in. Minder dat zoeken van, ga ik nu wel precies op dat paadje waar God al is gegaan. En dat vullen we dan vaak, denk ik, voor elkaar ook nog in. Van, ik denk dat God zegt dat. Of ga je gewoon op weg en ontdek je dan als vanzelf dat God daar ook gewoon iedere keer weer is. Daar zit die.
Ja, ik kan dat aanvullen. Het grappige is dat er in de Joodse wijsheid, daar wordt, ik weet niet meer waar het stond, maar ik las er op een dag dat een rabbi vroeg, wie is een grotere gelovige, Abraham of Mozes? En het antwoord van die rabbi, want die leerlingen kwamen er niet uit, het antwoord van de rabbi was dat Abraham een grotere gelovige was. Waarom? Omdat God tegen Abraham in een bepaald soort vertaling zegt, ga voor mij uit naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is een andere vertaling van hetzelfde woord, ga voor mij uit. Dus Abraham, zegt die rabbi, liep zelfstandig. En waar hij kwam, kwam God, was God. Terwijl God tegen Mozes zegt, moet ik dan met je meegaan? Dus was Mozes duidelijk minder sterk gelovig, minder zelfstandig daarin dan Abraham. Dus daaruit haal ik dat het wel degelijk de bedoeling is om de uitdaging van de dag van morgen te aanvaarden, maar wel vanuit de opdracht van de liefde. Maar dat is al zo oud als dat de wereld oud is. Ja. Die kant. Alsjeblieft.
Nou snap ik er helemaal geen ene barst meer van. Hoe kan nou één zinsnede op twee totaal verschillende manieren vertaald worden? Bij de een kom en bij de ander ga.
Bij Stefanus die citeert Genesis 12 met de Griekse woorden kom hier naar het land dat ik je wijzen zal. In Genesis 12, in het Hebreeuws, staat, ga jij naar het land, dus ga voor mij uit, ga jij voor mij uit naar het land dat ik je wijzen zal. Dus Stefanus in zijn citaat is niet letterlijk Genesis 12. En zo heb je dus twee verschillende woorden van God. Eentje in Genesis 12, waarin het Hebreeuws staat, ga voor mij uit naar het land dat ik je wijzen zal, uit je land, uit je maagschap enzovoort. En de vertaling of het gebruik wat Stefanus ervan maakt, kom hier naartoe, naar het land dat ik je wijzen zal.
Dus het gebruik van de woorden van Stefanus zijn ook het woord van God?
Daar gaan we wel vanuit, ja.
Oh, het zijn woorden van een mens.
Leg eens uit.
Nou, Stefanus was wel een mens. Kan hij wel geest gehad hebben of zo, maar het waren wel mensenwoorden.
Ja, op die manier. Ja, wil iemand erop reageren voordat ik daar iets theologisch over ga zeggen? Ja, wil jij reageren?
Ja, ten eerste gebruikt God mensen in mijn inzienswijze. God gebruikt mensen, heeft mensen nodig om zijn woord levend te maken. En over angsten. Toen ik klein was, was ik 's nachts heel bang. En ik huilde, toen kwam mijn moeder en toen heb ze me getroost met zingen en hand om mijn hoofd te leggen. Maar ze moest natuurlijk ook weer naar bed met een gezin met 8 kinderen. En toen zei ik, ja, maar blijft u nou bij me, want ik ben zo bang. Waarvoor ben je bang? Ja, het is zo donker. En nou, ze zei, lieverd, ik moet slapen, maar één ding, de Heer Jezus is bij je en dan ben je nooit alleen. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar vanaf dat moment ben ik nooit meer bang geweest 's nachts. Dus... ja, dit vertel ik ook. Ik ben ook een mens, maar ik heb het wel mee mogen maken.
Precies. Iemand anders op de vraag van... kijk, wat er gebeurd is, want de vraag die je nou oproept, is de vraag naar de mate waarin de ons overgeleverde Bijbel het woord van God is. Nou, dat is een uitermate boeiende vraag, hoor. Zonder meer. Maar als je die vraag gaat langslopen, kom je op alle punten terecht op wat je net zei. Het zijn allemaal mensenwoorden. Ook Genesis 12. Want als God tegen Abraham zegt, ga jij op weg? Hoe weten we dat? Omdat Abraham het gezegd heeft. Heeft hij het dan enzovoort? Heeft hij aan zijn kind gezegd? Want hij heeft nooit een Bijbelboek geschreven, dus dat is pas jaren later opgeschreven. En het zijn allemaal mensenwoorden. De rijkdom vind ik nu juist, dat je in het vergelijk tussen die twee alleen al, hoe het in Genesis 12 is en hoe het hier in Handelingen is, dat je kunt merken dat ook daarin een vrijheid zit. Een vrijheid van groeien, dus ook een vrijheid van interpretatie. Als jij morgen op jouw levenspad iemand tegenkomt en je vertelt ons volgende week, nou, dat was echt een ontmoeting die God mij gaf en hij was in ons midden en hij heeft ons dit en dat gezegd, dan zullen wij God daarvoor danken. Hoezeer het ook mensenwoorden zijn. Snap je? Dus je komt daar nooit helemaal uit. In de kerk, hier in de kerk, gaan we er altijd van uit dat de Bijbel het woord van God is. Hoewel eigenlijk niemand weet wat je daar nu precies mee zegt. Behalve dat we er van afblijven en het laten staan zoals het er staat. Dus dat geldt ook voor de woorden van Stefanus. Helpt dat wat? Nu. Mooi onderwerp voor een andere serie. Ja?
Ik zit te denken over het interpreteren van de Bijbel op verschillende manieren. Is dat misschien ook gewoon door God gegeven, zodat we er juist mee bezig zijn? Dat niet van het staat er en het is er, nou, en geen andere interpretatie mogelijk, klaar. Dus.
Ja, daar zit een heel. Daar ga ik zelf ook van uit, dat de vrijheid van de geest is, omdat de Bijbel laat zien dat er verschillende interpretaties zijn en dat er ook elkaar ontkennende werkelijkheden worden beschreven. He, want wij denken allemaal dat Goliath door David is gedood. Terwijl ergens anders in de Bijbel staat dat Goliath door een van zijn adjudanten is gedood. Dus, maar goed, doet er verder niet toe. Dus, maar God durft die vrijheid aan. God durft het aan dat wij, zeg maar, ook op onze levensweg gaan interpreteren. Dat wij daar kracht uit halen. Ook al zeg je dan bij tijd en wijle van, ja, maar dat staat er niet letterlijk. Eén ding nog wel. Wij hebben door de geschiedenis heen, dan moet je met name denken vanaf het moment dat zeg maar de verlichting binnenkwam, wij als kerken hebben geprobeerd om de Bijbelse waarheid neer te zetten, hè, in dogmatieken en dergelijke. Dus alles met elkaar te verbinden en met elkaar te vergelijken en dan, hè, de Bijbel mag zichzelf niet tegenspreken enzovoort enzovoort. Daar is een stelsel uitgekomen van allemaal waarheden, dat is zeg maar na de jaren 80 van de vorige eeuw geëxplodeerd. Waarom is dat geëxplodeerd? Omdat eigenlijk heel veel mensen zeiden van, joh, hou nou op. Kijk nou, het staat hier zus en het staat daar zo. Dat is niet hetzelfde. Aanvaard nou dat het niet hetzelfde is en dat onze God groter is dan jouw interpretatie. Nou, daar gaan wij in ieder geval nu van uit. Wie? Op een van deze punten. Niet. Een lied. 698, dat klinkt als opwekking, want zover gaat het liedboek niet. 698, ik kijk even de muzici aan. Heeft iemand anders nog een lied zitten bebroeden? Ja? Zometeen. Arie? Ja? Liedboek. 270? Zingen we die daarna? Heeft het een aantal coupletten? De laatste twee van 270. Die zingen we daarna. Dus eerst, wat was het nou, 6? 98 en dan liedboek 270, de laatste twee coupletten. Ja? Ik kom zo meteen bij jou.